stond even dubio of ik het vierde of het vijfde couplet liet zingen van dit lied. Maar u zult spoedig begrijpen waarom dat ik het vierde couplet liet zingen. Meeleven in Gods huisgezin. In Gods huisgezin leven niet ieder ons eigen leventje. Zijn we niet alleen bezig met onze eigen dingen, maar moeten we leren om er voor elkaar te zijn. Dat zien we in deze wereld, in de maatschappij om ons heen, juist de andere kant op gaan. Juist in de maatschappij waarin wij leven zien we dat iedereen bezig is met zijn eigen dingen en dat er heel veel om hen heen hen ontgaat. Meeleven in Gods huisgezin. Nou, laten we eens even kijken wat de Bijbel hierover ons te zeggen heeft. En dan beginnen we even een paar teksten zo in Genesis 4. Daar zien we inderdaad deze Kaïn en deze Abel. Deze Kaïn die een offer bracht van zijn akker, de opbrengst van de vruchten van de aarde. En God nam dat offer niet aan. Alle vruchten van deze aarde zal God nooit aannemen als een offer. De vruchten van het vlees zou je kunnen zeggen. Alleen het bloed van het lam, het offer dat Abel bracht, dat neemt God wel aan. We zien dus dat God het offer van Kaïn afwijst. Er zijn heel veel mensen die uit hun eigen leven offers brengen aan God. Maar het is nooit, dat brengt ons niet in contact met God. Alleen het lam dat geslacht wordt, brengt ons in contact met de Heer. En dan staat er dat het gelaat van Kaïn betrekt in vers 5. Dan weten we wat er gebeurt. Kaïn slaat zijn broeder dood. En dan komt de Heer eraan in vers 9 van Genesis 4. Toen zeide de Heer tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? Waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Ik weet het niet. Je ziet hier in dit gedeelte dat als je niet in relatie met God leeft, zoals Kaïn geen relatie met God had, als je niet in een relatie met God hebt, dan heeft dat invloed op je maatschappelijk gedrag, op je sociaal gedrag. Waar is je broeder? Ik weet het niet. Dat is in deze plaats een leugen, want hij wist waar hij zijn broeder achtergelaten heeft. En het tweede wat hij doet, dat is, ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik voor mijn broertje zorgen? Ik heb toch geen verantwoordelijkheid voor mijn broer? Dus we zien hier dat geestelijk falen leidt tot sociaal falen. Je trekt je niks aan van een ander. Met andere woorden, als je in een relatie met God leeft, mag ik het zo zeggen, hoe meer je op Jezus gaat lijken, hoe meer je ook de nood van je broeder en zuster ziet. Ja? Ik denk dat het zo wel is. Dus in hoeverre hebben wij meeleven in Gods huisgezin? Daarin mogen we groeien. Hoe meer we op Jezus gaan lijken, hoe meer we ook gaan meeleven in Gods huisgezin. Nog een voorbeeld, daar zitten we in het Nieuwe Testament, in Matthäus. Daar hebben we te maken met de geestelijke leiders in Israël, de overpriesters. En dan komt er een man in vreselijke nood naar hen toe. Judas, die zojuist ontdekt heeft dat hij de fout van zijn leven gemaakt heeft. Hij heeft 30 zilverstukken, waarmee hij zijn heiland verkocht heeft. Het brandt hem in zijn handen, hij moet er vanaf zien te komen. En dan staat er in vers 3 van Matthäus 27, Matthäus 27, het derde vers. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Daar hij zag dat hij, Jezus, veroordeeld was. Kennelijk heeft hij dat gezien, dat dat gebeurde. Kennelijk heeft hij Jezus gezien, hoe hij gegezeld werd. Hij bespot werd, hem een kroon op zijn hoofd geslagen werd, een doornenkroon. En dan staat er, en hij bracht de 30 zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug. En hij sprak, ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. En wat is dan de reactie van deze overpriesters? Maar ze zeiden, wat gaat ons dit aan? Wat onbarmhartig, hè? Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt. Dat is de houding van de geestelijke leiding in Israël. Wat gaat ons dat aan? Je moet maar zelf zien wat ervan komt. En wat gebeurt er dan? Dan kan Judas geen enkele kant op met zijn berouw en hij pleegt zelfmoord. Ik denk dat de Heer deze overpriesters en deze oudsten niet zomaar vrij uit laat gaan. Ze hadden een opdracht. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. Meeleven in Gods huisgezin. We gaan nog een stukje verder en dan komen we in Lucas 10. In Lucas 10, daar komt een wetgeleerde naar de Heer Jezus toe. En dat stukje gaan we even met elkaar lezen. Lucas 10 vers 25 tot en met 37. Daar worden twee vragen gesteld. De eerste vraag is: wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? En de tweede vraag die gesteld wordt is: wie is mijn naaste? Laten we het maar even lezen. In vers 25 van Lucas 10 lezen we het volgende. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide: meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hij zei tot hem: wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordde en zeide: gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste liefhebben als uzelf. En Jezus, die zeide tot hem: gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: maar wie is dan mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zeide: een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, dus beroofden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide: verzorg hem. En mocht hij meer gekost hebben, dan zal ik u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen van de rovers was gevallen? En die wetgeleerde, hij zei, hij spreekt niet eens de naam uit die Samaritaan, maar hij zei: die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem: ga heen en doe gij even zo. 2 vragen. En 2 keer dat er Jezus zegt: doe ook even zo. Doe het. De eerste keer zegt hij in het 28e vers, het laatste stukje: doe en gij zult leven. En de 2e keer zegt hij: ga heen, doe gij even zo. De eerste vraag: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Wat staat er in de Bijbel? De Jezus die wijst hem op het woord van God. Hoe leest gij dat? En dan zegt hij het. Dan leest hij het voor, dan citeert hij het, want hij is een wetgeleerde. Hij zegt: gij zult de Heer uw God liefhebben. Met heel je hart, je heel je binnenste. Met heel je ziel, met al je emoties. Met je hele gevoel. Met al je kracht, al je lichamelijke kracht die je in je hebt. En met heel je verstand. En je naaste liefhebben als jezelf. Nou, ga er maar aan staan. Nou, we zien al dat deze wetgeleerde zich een beetje ongemakkelijk voelt en probeert er onderuit te komen. Want de Jezus zegt: je hebt goed geantwoord, doe het en je zult leven. Maar deze wetgeleerde is erachter gekomen: niemand kan het doen. Niemand kan die wet volbrengen en niemand kan door iets zelf te doen eeuwig leven ontvangen. En dan probeert hij er onderuit te komen met een uitvluchtje en dan zegt hij: maar wie is dan mijn naaste? Laten we het daar eens even over hebben. Wie is dan mijn naaste? En dan gaat er Jezus zoiets prachtigs vertellen over de naaste van ons. Die man die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Tegenwoordig ligt er een vrij grote provinciale weg, een snelweg. En met de bus is het alleen maar naar beneden rijden. Van bijna 700 meter hoogte boven de zeespiegel tot bijna 300 meter onder de zeespiegel. Bijna 1 kilometer zeil je naar beneden. Daarom staat er: iemand daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Dat weggetje heb ik wel eens gelopen. En dan ga je dwars door de woestijn. Dat is een weg van zeg maar zo'n 7 uur lopen. Moet je flink doorlopen, 7 uur en dan kom je in de oase, midden in de woestijn, midden in de zoutvlakte zou je kunnen zeggen, in Jericho uit. En dan zien we dat deze man waarover de Jezus spreekt zonder meer een Jood is. Een Jood die daar naartoe gaat, van Jeruzalem naar Jericho. Dan komt er een priester langs. En dan lezen van deze priester, hij zag hem en hij ging naar de andere kant. Hij draaide zijn hoofd om, hij ging verder. Die priester die had op de een of andere manier het idee van, nee jongens, daar heb ik even geen tijd voor. Ik heb andere plannen. Ik kan mijn plannen, mijn tijdschema niet zomaar aan de kant zetten om deze man te helpen. Anders kom ik tekort voor mezelf. Hij gaat eraan voorbij. Idem dito, die leviet. En dan komt die Samaritaan langs. En in Johannes 4, daar staat, Joden gaan niet om met Samaritanen. Halve heidenen, halve Joden, dat kan absoluut niet. En wat lees van deze Samaritaan? Deze Samaritaan kwam in zijn nabijheid. Hij kwam in zijn nabijheid. Dit is de weg die de Jezus ons aangeeft om naaste te zijn van iemand. Zou u een naaste willen zijn van iemand? Wie van hen, wie van deze drie is een naaste geweest? Hij kwam in zijn nabijheid. Durf dichtbij te komen. Houd de mensen om u heen niet op een afstand. Ten tweede staat er, hij zag hem, maar dan wel met andere ogen. Want dat zien van deze man die daar half dood langs de kant van de weg lag, midden op de dag, dat betekende voor hem dat hij, als je eraan voorbij zou lopen, dat hij aan het einde van de dag dood zou zijn. Doorlopen betekende voor die man doodgaan. Hij zag hem. Hij werd met ontferming bewogen. En dan staat er, hij ging naar hem toe. En dan staat er, hij verbond zijn wonden. Je kunt wonden openmaken, je kunt wonden erger maken, je kunt ook wonden verbinden. En ik denk dat er ook om ons heen, ook in de gemeente, mensen zijn die verwond in de gemeente zijn. We mogen die wonden verbinden. We mogen die wonden verbinden door troost te bieden, door naar iemand te luisteren, door misschien een wijs woord te geven en een wijzen op. Je mag vertrouwen op de Heer. Je mag verbinden. En dan staat er, en hij goot er olie en wijn overheen. Olie is in de Bijbel altijd een beeld van de Heilige Geest. Gods geest mogen we doorgeven. Er staat zo mooi in de Bijbel dat de geest van God, is als, er staat, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. En waarvan zei hij dat? Van de geest van God die over hen zou komen. We mogen Gods geest, de werking van Gods geest, de vruchten van Gods geest mogen we doorgeven. Olie mogen we brengen bij mensen die verwond zijn. We mogen hen wijn geven. En u weet, in de Bijbel is wijn heel vaak een beeld van het bloed van Christus. We mogen hen vertellen dat er vergeving is. Volkomen vergeving, reiniging van alle zonden. En u weet misschien wel, dat heb ik wel eens gezegd, binnen de hulpverlening, de geestelijke hulpverlening, is vergeving al de helft van de genezing. Als mensen vergeving aanvaarden, dan is dat al de helft van de genezing die er is. Wij mogen wijn brengen. Wij mogen over het bloed van Christus spreken. En dan zet hij hem als het ware op zijn eigen rijdier. Hij maakt plaats voor hem en hij brengt hem naar de herberg. Wat mooi dat dit Syrisch gezin met deze kinderen, dat ze een plaatsje krijgen in de herberg. Een plaatsje krijgen in de schuilplaats waar ze mag verblijven, waar ze verzorgd mag worden en waar ze God mogen leren kennen. Waar we zorg mogen hebben, we verzorgden hem, hij betaalde voor hem. En dan wordt de vraag gesteld, wie van hen is dan wel de naaste? En dan zegt deze man die hem barmhartigheid bewezen heeft. En dan is de boodschap van Jezus aan ons in het 37e vers. En Jezus zei tot hem, ga heen, doe gij evenzo. Het is ontzettend belangrijk dat we als gemeente leren, net zoals deze wetgeleerde, die wist heel veel, Die kon zomaar een hele gedeelte uit de Bijbel uit zijn hoofd citeren, maar die deed er niks mee. Alles wat hij wist, kon hij niet omzetten in de praktijk van het leven. Broeders en zusters, het is ontzettend belangrijk dat we als gemeente, als bijbelgetrouwe gemeente, de term die wij zo graag willen gebruiken, we hebben het over de Bijbel, maar dat we niet zoveel van de Bijbel weten dat onze hoofden zo zwaar worden, met al onze kennis, en dat onze handen gehandicapt raken. En deze kennis die we hebben, niet meer om kunnen zetten in daden. Niet meer om kunnen zetten in, ik wil er graag voor mijn naaste zijn. En de Heer Jezus zegt heel duidelijk, doe gij evenzo. Zo zijn de verschillende keren dat de Bijbel, dat de Heer Jezus in de Bijbel zegt, een voorbeeld heb ik u gegeven. Zoals hij neerknielt bij de voeten van de apostel om hen de voeten te wassen. En wat zegt de Heer Jezus? Zalig zijt gij wanneer gij het ook weet. Nee, doet. Wij moeten daders van het woord zijn, zegt Jacobus, en niet hoorders alleen maar. Tot slot, nog één tekst uit de Korinthebrief, 1 Korinthe hoofdstuk 12. In 1 Korinthe 12, daar wordt de gemeente, we hebben vanmorgen gehad over de gemeente als een huis waar heel veel voorwerpen zijn, voorwerpen die gebruiksvoorwerpen mogen zijn. Hier wordt de gemeente vergeleken met een lichaam, met leden. Leden aan dat lichaam die allemaal een taak hebben. En dan staat er in vers 25, daar staat dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden gelijkelijk, op een gelijk niveau, voor elkaar zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Natuurlijk, het zou te ver gaan dat als één lid iets heeft, dat alle leden van de gemeente erop als een soort vliegende op afkomen en dat er iemand helemaal bedolven wordt door de aandacht van 400 leden van de gemeente. Dat werkt zo niet. Maar het is wel heel belangrijk dat je voor jezelf daar wel oog voor hebt, voor de nood om je heen. En als één lid lijdt, dan mogen we meelijden, dan mogen we daar zorg voor dragen. En broeders en zusters, wat deze twee mensen moesten leren, deze priester en deze leviet, die konden niet van hun eigen programma afstappen. Die konden niet flexibel zo zijn van oké, dan kom ik een paar uur later in Jericho. Dat konden ze niet. Ze vonden hun eigen programma, hun eigen belangen belangrijker dan dat van deze man die daar zo'n beetje lag te sterven. Hoe zit het met onze belangen? De Heer Jezus zag de scharen en hij werd met ontferming bewogen. En ik denk, hoe meer wij van Jezus in ons hebben, hoe meer we ook op Jezus gaan lijken. En hoe meer we ook gaan ervaren dat we een naaste mogen zijn. En ik zou u willen vragen, en beperk dat niet alleen tot uw gezin of tot uw familie. Maar ik zou u willen vragen, wilt u deze week eens proberen om te zien hoe God jou wil gebruiken als een naaste voor iemand anders? Een naaste misschien voor iemand in de gemeente. Een naaste voor iemand bij u in de buurt. De Heer Jezus zegt, je hebt goed geantwoord, doe het ook. En zo mogen we meeleven met elkaar in Gods huisgezin. Amen. Laten we samen de Heer danken. Heer, we hebben heel wat teksten uit de Bijbel gelezen over zorg om onze naasten. We hebben gezien hoe Kain geestelijk en maatschappelijk faalde, sociaal faalde. Heer, en dat hij zei, ik weet het niet waar mijn broer is. Ik hoef mij toch niet om mijn broer te bekommeren. Ik hoef daar toch niet op te letten. Heer, we hebben gezien hoe de overpriesters, een man die in nood kwam, afwees, Heer, en de vreselijke gevolgen daarvan. U moet zelf maar zien wat ervan komt. Heer, we hebben gezien deze priester en deze leviet die aan de overkant deze man passeerde. Heer, wat kunnen we toch vaak mensen passeren die ons zo nodig hebben. Er staat in uw woord dat we hen die dreigen te sterven mogen bereiken met het evangelie. Heer, wilt u ons helpen dat we net als deze Samaritaan dichtbij komen, de nood van de ander zien, wonden kunnen verbinden, olie en wijn kunnen brengen, Gods geest en vergeving kunnen brengen, waardoor we mensen kunnen helpen om te genezen. Heer, u laat ons zien, Heer, dat u roept ons om een naaste te zijn. Zoals u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam en uw gezicht niet afwendde van de nood van deze wereld, maar dat u bereid was om te komen. Bereid was om mens te worden hier op deze aarde, om in diepe nederigheid en armoede en afhankelijkheid één te worden met de nood van de mensheid. Heer, u heeft ons zo het voorbeeld gegeven om een naaste te willen zijn. Heer, wilt u ons daarin ook de weg wijzen, Heer, op welke manier we als leden met elkaar mee mogen leven. Mee mogen leven in Gods huisgezin. Ik wil u vragen, wilt u ons deze week tot een naaste stellen voor iemand die het misschien wel heel erg moeilijk heeft? Heer, wilt u onze ogen daarvoor openen en ons tot zegen stellen voor iemand naast ons de komende week? Heer, dank u wel voor deze dag, voor de mooie ochtenddienst, voor de indrukwekkende avonddienst die we gehad hebben. En nu wil ik u vragen, Heer, wilt u de komende week met ons meegaan? En stel ons alstublieft tot zegen, zolang het nog kan. We verwachten u, Heer Jezus. We weten niet wanneer u komt. Maar laat het zo zijn, Heer, dat als u komt, dat u ons verwachtingsvol zult vinden. Bereid om een naaste te zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met een adventslied. 593, het eerste couplet voor de zegenbeden en het vierde couplet na de zegenbeden. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Zullen we met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.